Mooi dat we dat kunnen zingen. Jezus, ik hou van u. En als ik erover nadenk, vind ik het bijzonder. Wij kunnen zeggen, Jezus, ik hou van u, doordat hij eerst van ons hield. Wij kunnen tegen hem zeggen, Heer, ik hou van u, omdat hij zijn geest van liefde in ons heeft uitgestort. En ik denk, dat is min of meer een beetje de samenvatting van de preek al. Dat is waar Pinkster over gaat. God die zijn geest van liefde in ons uitstort. Jezus zei in Johannes 17... Vader, ik heb uw naam bekend gemaakt en ik zal het bekend blijven maken, opdat de liefde die u voor mij heeft, in hen zal zijn. Dat was het gebed van Jezus, dat de liefde die de Vader voor Jezus had, in ons zou zijn. Dat is wat Jezus bad. En hoe komt die liefde van de Vader voor Jezus in ons hart? Door de Heilige Geest. En daardoor kunnen we zeggen, Jezus, ik hou van u. En ik geloof dat dat is wat God ook vandaag opnieuw wil doen. Opnieuw die geest van liefde in onze hart uitstorten. Zodat onze passie voor Jezus, dus we zongen het hè, dus dat lied van 10.000 redenen. Heer, ik wil u loven met een nieuwe passie, een frisse passie. Nou, dat is mijn gebed voor vanmorgen. Dat die passie voor Jezus, die geest van liefde, opnieuw in ons wordt uitgestort. Zodat we meer van Jezus gaan houden en hem mogen verheerlijken door wat we zeggen, door wat we doen. En hij wordt groot gemaakt door onze levens heen. Het is wel wennen, moet ik zeggen, zo als ik zo de zaal in kijk. Het is erg rustig. En Joop Gankema zit bij ons in de gemeente. Joop is de voorzitter, directeur van Opwekking. Misschien moet ik tegen Joop zeggen van, joh, ze zitten hier altijd bomvol. Organiseer iedere week zo'n feestje, dan hebben jullie je ruimtegebrek opgelost. Maar misschien is het nieuwe pand is een beter alternatief, denk ik. Goed, eerst iets van huishoudelijke aard. Misschien weet u wel, we hebben een bijbelschool, Foundation for Life, een trainingsschool voor jongeren van 16 tot en met 22 jaar. Die kunnen een jaar intern bij ons wonen. Geweldig om te zien hoe God dan levens van jongeren verandert. Als je zegt, Heer, ik zet een jaar voor u apart. Misschien heb je het wel eens ervaren dat je naar een conferentie bent gegaan en kom je na een weekend kom je terug en jongen. Dan is er al heel veel gebeurd. Dan kun je nagaan wat God in een jaar kan doen. Als hij in een weekend al zo kan spreken. Wat God dan in een jaar kan doen. Nou, we hebben even een jaar pauze omdat we aan het verhuizen zijn van Zelhem naar Ermelo. En we hebben dat jaar aangegrepen om een boek te schrijven. Apps for Life. Mijn vrouw en ik hebben dat geschreven voor praktische toepassingen voor jongeren. Er zit een app aangekoppeld. Dus dan kun je op je telefoon kun je een fundamentje, een one-liner downloaden. Een videoclipje wat bij de les hoort. En de bijbeltekst wordt erg goed ontvangen. Er zijn er al ontzettend veel verkocht. En ze liggen aan de uitgang, dus mocht u daar interesse in hebben. Voor tieners en jongeren, zeer geschikt voor geloofsopbouw. Zoals er weer eens een doopfeestje is geweest, er zijn jongeren die gedoopt worden. Nou, dan is dit een mooie cadeau-suggestie. Want ik was wel enigszins verwachtingsvol en gespannen. Ik denk, jongen, wat gebeurt hier allemaal? Ik hou een beetje Facebook in de gaten. En ik zag op CIP dingen voorbij komen. Doopdienst in de open lucht, spontaan, 24. En de week later werd er weer gedoopt in de regen. Ik denk, nou, wat gaat er deze zondag gebeuren? Gaan we weer naar buiten? Dus ik ben heel gespannen en vol verwachting. En ik ben benieuwd wat God gaat doen deze dag. En mijn boodschap sluit wel aan bij dopen. Dus de Bijbel, even kijken of die het doet. Ja, de Bijbel spreekt over vier verschillende soorten dopen namelijk. De Bijbel spreekt over de doop van Johannes. Is een doop waarover gesproken wordt. De Bijbel spreekt over de doop in water. Maar ook de doop in het lijden. Is een doop die benoemd wordt in de Bijbel. En de doop in de Heilige Geest. En bij die laatste wil ik vandaag stilstaan. En er zijn wat parallellen te trekken tussen de doop in de Heilige Geest en de doop in water. Zoals de laatste tijd, de laatste week hier gebeurd is. Eigenlijk met de doop in water. Je bent in Jezus gaan geloven. Hij is jouw leven binnengekomen. En wat zeg je eigenlijk als je het water ingaat? Heer, ik laat mijn oude leven achter me. Met u wil ik weer opstaan. En je gaat in dat water en het water is helemaal om je heen. En je wordt gedoopt in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Heilige Geest. En Galaten zegt, je wordt bekleed met Christus. Dus waar Jezus in jou was, komt hij ook om jou heen. Ben je als het ware, word jij in Jezus geplaatst. En zo is het ook met de doop in de Heilige Geest. We hebben de Geest van God die in je komt wonen. Wedergeboorte, je wordt een nieuw mens. Maar je hebt ook de doop van de Geest van God die over je komt. De geest in je en de geest over je. Nou, ik heb een kannetje water om dat te illustreren. Dus de geest van God kan in je zijn, dus dit ben jij eventjes. Maar jij kunt ook in de Heilige Geest zijn. En dat is denk ik waar Pinksteren voor staat. Waar we over na gaan denken met elkaar vandaag. De Bijbel spreekt over drie getuigen die we hebben op aarde. En Johannes spreekt erover dat er drie getuigen zijn die spreken voor ons. Er is een natuurlijke wereld, er is ook een geestelijke wereld om ons heen. En in die geestelijke wereld hebben we drie getuigen. Drie dingen die voor ons kunnen spreken. En het eerste is het bloed van Jezus. Dat spreekt voor je, ook naar de hemelse gewesten. Het bloed dat je reinigt, dat je heiligt, het bloed dat je schoonwast, wat je zonde wegneemt. Het bloed spreekt voor jou. De tweede getuige die we hebben, is het water. De doop. De doop spreekt voor je, is een getuigenis in de geestelijke wereld. Kijk, een getuige heb je nodig in een rechtbank bijvoorbeeld. Als er een aanklager is, dan heb ik getuigen nodig die mijn zaak bepleiten. Nou, het water spreekt voor mij als de aanklager, de vijand komt. Wat zegt het water dan? Hij is gestorven. Hij is dood. Kijk maar, hij is in dat waterbad gegaan. Niet hij leeft meer, maar Christus leeft in hem. En een dood persoon is heel lastig aan te klagen. Ja, dus de doop is een ontzettend krachtig wapen, ook in de geestelijke strijd, om te blijven staan. Waarom? Jij sterft. Je gaat onder water, je gaat dood. En de aanklager kan geen dood persoon aanklagen. Dus het water spreekt voor je van, hé, nee, ik leef niet meer. Ik ben gestorven, ik ben begraven, Christus leeft in mij. En daar valt niks op aan te klagen. Het zal een motivatie genoeg zijn om onder water te gaan en je te laten dopen. De derde getuige die voor ons spreekt is de geest van God. De geest van God die in je komt wonen, die je een nieuw mens maakt. Die zorgt dat je verhuist van het rijk van de duisternis en geplaatst wordt in het koninkrijk van het licht. Waarvan God zegt, je bent mijn geliefde zoon, je bent mijn geliefde dochter. Nou, daar wil ik bij stilstaan vandaag en over nadenken. Ik kom uit een gemeente waar dingen rondom de Heilige Geest een vrij lastig thema was. Er werd eigenlijk niet veel over gesproken. Waarom? We konden er eigenlijk niet zozeer mee uit de voeten. En als er wel over gesproken werd, dan was het op basis van Galaten 6, de vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, vrede, u kent het wel. Heel goed, heel belangrijk. En daar konden we nog wel iets mee, maar de gaven van de geest en de kracht van de geest, doop in de Heilige Geest. Nou, dat vonden we maar lastig, konden we niet zoveel mee. En de houding was een beetje van, nou, we doen er maar niets mee, dan kunnen we het ook niet verkeerd doen. Dat was een beetje, als ik moet inschatten, hoe dat toen is gegaan. En ik kreeg toen een baan bij Derk Prins Ministries en Stichting Herstel. En daar ging wat dat betreft over de Heilige Geest, ging een wereld voor me open. Ik kreeg wat ander onderwijs daarover. En dat bracht mij in verwarring. Ik denk, hoe zit het nou? Hier zeggen ze dit, hier zeggen ze dat. Hoe steekt het nou in elkaar? Krijg je nou alles in één keer? Wedergeboorte, doop in de Heilige Geest, vervulling met de Heilige Geest. Is het nou allemaal hetzelfde? Zijn het verschillende dingen? En ik ben op zoektocht gegaan. Ik ben gaan kijken naar alle teksten in de Bijbel die spreken over de Heilige Geest. Alles wat ermee te maken had, vanaf het begin tot het einde, ben ik gaan onderzoeken, omdat ik wilde weten, hoe zit het in elkaar? En een van de belangrijke dingen die ik eruit haalde, is het volgende. Johannes 7, vers 38 en 39, daar staat, laat wie dorst heeft, bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de schrift. En hiermee doelde hij op de geest die zij, die in hem geloofden, zouden ontvangen. Nou, wat wil ik hiermee zeggen? Dit heeft heel veel te maken met een houding van je hart. Honger en dorst hebben naar de Heilige Geest. En hoe je het ook dan wil noemen, of hoe je denkt dat het in elkaar steekt, dit is eigenlijk wat er bovenuit gaat. Heilige Geest, als u er dan bent, en als u dingen voor mij te bieden heeft, dan maakt het me niet zoveel uit hoe het heet of in welke volgorde het tot mij komt. Heilige Geest, alles wat u voor mij heeft, ik wil het ontvangen. Ik heb honger en ik heb dorst naar u. En voor mij werd dat belangrijk. Dat steeg uit boven de verschillende discussies die er waren over dogma's en over theologische leerstellingen. En ik heb ontdekt dat verscheidenheid, dat het juist iets moois is. Verscheidenheid hoef je niet van elkaar weg te duwen. Juist door de verscheidenheid kunnen we leren. Paulus zegt in Efeze dat we geworteld en gegrondvest zijn in de liefde. En dat we samen met alle heiligen zullen gaan begrijpen hoe breed, hoe hoog, hoe diep de lengte en de liefde van God is. Samen met alle heiligen gaan we begrijpen hoe liefdevol onze hemelse Vader is. We hebben elkaar daarin nodig. Dus verscheidenheid betekent niet, daar wil ik niks mee te maken hebben. Wat kan ik daarvan leren? Heer, wat zit daar voor moois van u in? Waarom geloven ze wat ze geloven? Waarom zijn die verschillen daar? En dan kan het je juist dichter bij elkaar brengen, omdat je de dialoog aangaat, in plaats van dat je van elkaar weggeduwd wordt. En wat is daarin leidend? Ik denk dorst en honger naar God. En in mijn zoektocht ontdekte ik dat de geest van God eigenlijk vanaf het begin af aan in de Bijbel al aanwezig is. Vers 2 van Genesis. De geest van God die zweefde over de wateren. Genesis 2 vers 7. Daar blaast God zijn levensadem, zijn ruach, een beeld van de Heilige Geest, blaast hij in Adam. En een van de dingen die mij opviel is dat er werd veel gesproken over de drie eenheid. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En ik ging zoeken op die term, de drie eenheid. En die kwam ik helemaal niet tegen in de Bijbel. De term drie eenheid staat niet als zodanig in de Bijbel. Dat wil niet zeggen dat God niet drie in één is. Nee, integendeel. Ik ging zoeken en ik zag heel duidelijk dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest één zijn en samenwerken, maar verschillende rollen hebben. En ook die eenheid is vanaf het begin af aan al zichtbaar. Al is het in onze Nederlandse vertaling niet heel erg duidelijk. Genesis 1 vers 26. Daar zegt God, laten wij mensen maken, geschapen naar ons beeld en ons gelijkenis. God zegt, laten we mensen maken naar ons beeld. Dus niet iets individueels, nee, iets gezamenlijks. En in onze taal kennen we dat niet, maar in het Hebreeuws is er voor het meervoud zijn er verschillende woorden. Je hebt een woordje voor twee, maar je hebt ook een woordje voor drie of meer. Nou, als hier wordt gesproken, laat ons mensen maken naar ons beeld en ons gelijkenis, dan wordt dat woordje daar gebruikt, drie of meer. Hetzelfde zien we in Genesis 3 vers 22. Als het fout is gegaan, dan wordt er gezegd, zie, de mens is geworden als één van ons. Weer dat woordje ons in de zin van drie of meer, omdat hij goed en kwaad kent. Genesis 11 vers 7, de torenbouw van Babel, zien we het opnieuw terugkomen. Kom, laten wij drie of meer neerdalen en hun taal verwarren. In Jesaja 6, laatste voorbeeld, daar wordt Jesaja geroepen op een bijzondere manier en dan spreekt God, wie zal ik zenden? En ik denk dat die roep nog steeds hetzelfde is van God. Wie zal ik zenden? Wie zal voor ons gaan? En weer het woordje ons als in drie of meer. Vader, Zoon en Heilige Geest. En ook bij de doop van Jezus zie je dat heel duidelijk. Jezus gaat onder water en de Vader spreekt, dit is mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En vervolgens komt de Heilige Geest, komt over hem. Hij gaat de woestijn in en in de kracht van de Heilige Geest begint hij zijn bediening. Pas na dit moment begon hij te preken en begon hij zijn wonderen te doen. Waarom? Hij had de kracht van de Heilige Geest nodig. Jezus was God, maar hij was ook mens zoals wij. Als ik dan kijk naar de werking van de Heilige Geest in het Oude Testament, dan zie ik daar met name dat God soms over specifieke mensen komt voor een specifieke taak, een specifieke bediening, soms voor een bepaald moment, een bepaalde periode, maar niet over het hele volk. Dus de Heilige Geest was niet voor iedereen beschikbaar, was voor bepaalde mensen die een roeping hadden en daarvoor de kracht van de Heilige Geest nodig hadden. Nummer 11 is daar een voorbeeld van. Er wordt gesproken over Mozes. Er staat iets aparts dat de geest van God die op Mozes was, daarvan zegt God, ik zal een deel van jou afnemen en verdelen over andere mensen, zodat de verantwoordelijkheid verdeeld wordt. God legde een deel van zijn geest op andere mensen. Richteren 6 vers 34. Gideon, die werd bekleed met de geest van God. De geest van God die over hem kwam om te doen wat hij moest doen. Het volk van Israël bevrijden. 2 Koningen 2 vers 9 tot en met 16. Verhaal van Elia en Elisa. Als Elia wordt opgenomen, vlak daarvoor vraagt Elisa een dubbel deel van de geest die op Elia was. Ik heb het nooit nageteld, ik heb me wel laten vertellen dat je ook ziet dat Elisa, dat er twee keer zoveel wonderen gedocumenteerd staan als over Elia. Dus even, dat ging heel snel door het Oude Testament heen. God geeft zijn geest aan bepaalde mensen voor een specifieke taak en soms voor een bepaalde periode. En dan komt er een kantelpunt in de geschiedenis en in de Bijbel. Dan komt de Heer Jezus, die zijn boodschap verkondigt van het Koninkrijk van God, die gezalfd is met de Heilige Geest, rondgaat, weldoende, alle en genezende, alle die door de duivel overweldigd waren. Jezus, die gezalfd met de Heilige Geest, kwam om de werken van de duivel te verbreken, zoals Johannes zegt. En hij introduceert de Heilige Geest als een persoon die in je wil wonen. Hij introduceert de Heilige Geest als iemand met persoonlijke eigenschappen. Wat je in het Oude Testament zag, was de Heilige Geest die op mensen kwam. Er werd een deel van de geest van Mozes afgenomen en op andere mensen gelegd en verdeeld. Dat werkt niet met een persoon. Jezus introduceerde de Heilige Geest als een persoon. De geest van de waarheid. Die je zal leiden naar de volle waarheid. En er wordt over gesproken dat hij spreekt, dat hij leidt, dat hij troost, dat hij hoort, dat hij bemoedigt. Maar ook dat je de Heilige Geest kunt bedroeven. Hij heeft emoties. Je kunt de Heilige Geest berouwen. En ik heb dat lang niet begrepen, maar dat woordje berouwen heeft voor mij, het had altijd een beetje een negatieve lading. We kunnen de Heilige Geest berouwen, pas op. Maar eigenlijk zit er iets heel moois in. Mijn vader is 9 jaar terug overleden. Plotseling. Zij waren op vakantie in Holten. Mijn ouders hebben altijd een vakantiehuisje daar gehad. Dus ik kwam vaak in deze omgeving mijn hele jeugd. En mijn vader en mijn moeder reden terug naar huis, naar IJmuiden. En onderweg, op de snelweg, krijgt hij een hartaanval. En achter het stuur zakt hij voorover tegen het stuur aan. En mijn moeder die slaat tegen hem aan. Van, Koop, waar zit je? Wat doe je? En hij komt er even bij. Hij zegt, mijn hart slaat op hol. En hij valt weer voorover. En al rijdend overlijdt hij. En mijn moeder heeft het voor elkaar gekregen om de auto vanaf de passagierskant sturend naar de kant te krijgen. Met een handrem de auto tot stilstand te brengen. En plotseling was hij overleden. Dus een hele... Kijk, een ziekbed is niet fijn. Maar dit is ook niet prettig. Met name voor de mensen daaromheen. Omdat je helemaal geen tijd hebt om er naartoe te leven van nou, het kan wel eens voorbij zijn. Of hij gaat overlijden. Hij was 60 jaar. Dus ineens was hij weg. En dat is eigenlijk de eerste keer dat iemand die heel dicht bij mij stond, overleed. En dat ik ging begrijpen wat rouwen inhoudt. Ik heb echt een periode van rouw gehad. En dat diepe gemis van nou, hij is er niet meer. En hij gaat ook niet meer terugkomen. Ik ga hem later wel zien, maar dat is anders. En als er staat dat wij de Heilige Geest kunnen berouwen, dan spreekt het nu voor mij dus als intimiteit. Kijk, de buurvrouw van 3 hoog 8, die kan overlijden, maar daar rouw ik niet zo over als over mijn vader. Dat is heel anders, dat heeft niet die lading. Dat vind ik verdrietig voor de mensen eromheen, maar daar rouw ik niet over in die zin. Rouwen doe je over mensen met wie je intimiteit hebt. Met mensen die heel dicht bij je staan. Daar kun je over rouwen. Dus als er staat dat wij de Heilige Geest kunnen berouwen, dan zegt het mij iets over de intimiteit en de relatie die de Heilige Geest met ons wil hebben. Dat is iets dagelijks, dat is iets van heel dichtbij. Dat is heel hecht. Zo hecht dat je daarover kunt rouwen. En ik vind het iets, voor mij heeft dat woord berouwen van de Heilige Geest een heel andere lading gekregen. Hij heeft iets moois gekregen. Omdat het zegt over hem, hij wil dichtbij zijn. Hij is er voor je 24 uur per dag. Hij leeft in je. Daarom zei Jezus, het is beter dat ik ga, zodat mijn plaatsvervanger kan komen. Jezus was gebonden aan een plaats. Jezus kon maar met een aantal mensen tegelijk communiceren. Dus het is beter dat ik ga, zodat mijn plaatsvervanger kan komen. Want die komt in je wonen. Hij is de geest van de waarheid. En hij zal bij je zijn. Petrus haalt in de Pinksterboodschap, Handelingen 2 haalt hij aan, de profetie uit Joël. Er staat, de geest van God zal op alle vlees uitgestort worden. En dat is een kantelpunt. Dat is een verandering met wat in het Oude Testament was. De geest van God is voor iedereen beschikbaar. Dus er start een nieuwe fase. Een nieuw verbond wordt het ook wel genoemd. 2 Korinthe 3. Laten we dat even lezen met elkaar. 2 Korinthe 3. En ik wil eventjes, vers 6 staat op de beamer, ik wil even lezen vanaf vers 3. Er staat, het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent. Door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God. Niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten. Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, al was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En als nu de bediening van de dood met letters in stenen gegrift in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die teniet gedaan zou worden, hoeveel te meer zal dan de bediening van de geest in heerlijkheid zijn? Want als de bediening van de verdoemenis al heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening van gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid. Dus als er door het oude verbond onder Mozes, wat gestart is op de stenen tafelen, dat was al in heerlijkheid. Mozes kwam van die berg af, die straalde van heerlijkheid. Ze konden nog ineens naar hem kijken. En Paulus zegt hier, als die oude bediening al gepaard ging met zo'n heerlijkheid, hoeveel te meer deze nieuwe bediening, de bediening van de geest. Die heerlijkheid zal groter zijn, die heerlijkheid zal sterker zijn. En heel interessant is om te zien dat er staat, de letter dood en de geest maakt levend. En ik denk dat die dingen samen gaan, woord en geest moeten altijd hand in hand gaan. Maar er staat de letter dood en de geest maakt levend. Als je kijkt naar de instelling van het oude verbond, 10 geboden op die stenen tafelen en Mozes komt die berg af, dan hebben ze daar een gouden kalf gemaakt. Ze zijn daar afgoden aan het aanbidden. En op die dag sterven er 3000 mensen. Bij de start van het oude verbond zijn 3000 mensen gestorven. Als je kijkt naar het nieuwe verbond, het Pinksterfeest, de geest van God die wordt uitgestort, wat gebeurt daar? 3000 mensen komen tot geloof. 3000 mensen verhuizen vanuit de macht van de dood en worden geplaatst in het koninkrijk van het licht. Ontvangen leven. Dat is een interessante parallel die je ziet tussen de start van het oude verbond en de start van het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond is met grotere heerlijkheid is gekomen om leven te geven. Nou, het helpt mij soms om eventjes wat dingen schematisch weer te geven om te begrijpen, hé, maar wat is nou wat? En ik heb eigenlijk twee dingen ontdekt. Twee werkingen van de Heilige Geest met verschillende resultaten. En ik heb het 2 K's genoemd. Karakter en kracht. De geest in je en de geest op je. Als je Johannes leest, dan zie je dat Jezus heel veel spreekt over de geest van God die in je komt wonen. Als je dan naar Handelingen kijkt, naar Pinksteren, naar de uitstorting van de Heilige Geest, dan wordt er veel meer gesproken over de geest op je, de geest die over je komt. 2 verschillende benamingen, ook met 2 verschillende uitwerkingen, denk ik. De geest van God in je heeft alles te maken met karakter. Heeft alles te maken met de vrucht van de geest. De Heilige Geest die in jou komt wonen. En die jou van binnenuit gaat veranderen, zodat je gaat lijken op Jezus. Wij zijn allemaal geroepen om te gaan lijken op Hem. De Heilige Geest wil ons nieuw maken. Gaat je karakter veranderen, gaat de vrucht van de geest naar boven halen. En hoe komt dat? Dat komt door wedergeboorte. Door de geest van God die in jouw geest is komen wonen en in jouw geest getuigt, jij bent een kind van God. Hij is jouw liefdevolle vader. En dat is voor jezelf. Dat is voor jouw bestwil. De wedergeboorte is iets voor jou. Jij verhuist vanuit de duisternis, wordt geplaatst in het koninkrijk van het licht. Jij ontvangt eeuwig leven. En dat is iets wat eenmalig gebeurt. Je kunt niet iedere keer opnieuw geboren worden. Net als in het natuurlijke kun je in het geestelijk ook niet meerdere keren opnieuw geboren worden. Er is een moment, je wordt opnieuw geboren en je gaat groeien en ontwikkelen als een kind van God. Daarnaast heb je de geest op je. Waar Pinkster over spreekt. De geest van God, je moet wachten. Waarom? Tot je kracht ontvangt. Tot de Heilige Geest over je komt. Dan ontvang je kracht. Dat heeft te maken, denk ik, met de gave van de geest. Met de doop in de Heilige Geest. En dat is niet voor jezelf. We kunnen vaak bidden in de kerk van Heer. We willen meer van uw kracht. En dan denk ik wel eens, waar hebben we die kracht dan voor nodig? Waarom willen we meer kracht van God? De kracht van God is gegeven om getuige te zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan de uiterste van de aarde. Ze moesten wachten op die kracht van de Heilige Geest, niet voor hunzelf, nee, om een wereld te redden die in nood was. De kracht van God zet de gaven van de Geest. Je zag dat ze gingen bewegen, dat de wonderen die gebeuren in het leven van Jezus, zie je gebeuren in de levens van de discipelen. En dat is een proces. Eén zal de eerste keer zijn, maar dat is een proces. Je ziet dat de discipelen op een gegeven moment, ze gaan preken. De geneest een verlamde man. Hartstikke mooi, geweldig allemaal. Petrus kan preken. En vervolgens worden ze direct opgepakt. Op het moment dat wij gaan, we gaan licht brengen waar duisternis is, dan komt er ook direct weerstand. Ze werden opgepakt, ze werden in de gevangenis gegooid. Ze werden verhoord. En werd gezegd, joh, jullie mogen niet meer... Ik zal hem even wegzetten. Jullie mogen niet meer over deze Jezus spreken. En dat is niet iets zoals het in deze tijd zou zijn. Als ze zeiden van dat mag je niet meer doen, dan stonden daar consequenties op. Als je dat dan toch ging doen en je werd opgepakt, dan werd je gegezeld, dan werd je vastgezet. Dat was geen pretje. Dat had serieuze consequenties. Dit was niet zomaar een loos dreigement. Dit had inhoud. En dan gaan ze terug naar de discipelen en dan beginnen ze te bidden. Heer, geef ons vrijmoedigheid om uw woord te spreken. En als wij uw woord spreken, wilt u dan bevestigen met wonderen en met tekenen. En de plaats begon te schudden en opnieuw kwam de Heilige Geest over ze. Efeze spreekt erover, wordt vervuld met de Heilige Geest als een doorgaand proces. Dus er is een eerste keer, maar het is nodig dat we vol blijven van de Heilige Geest. En ik weet niet hoe het met u is, maar... Ik heb de neiging om wel eens te lekken. Ik ben niet altijd even vol daarvan. Hoewel de Heilige Geest wel in me is, spat het er niet altijd vanaf. En we hebben dat wel nodig. Die kracht van God, die volheid van de Heilige Geest. Ik denk dat Pinkster met name is gegeven, de kracht van God, om een wereld te bereiken die in nood is. Dat is waar je kracht voor ontvangen hebt. Niet voor jezelf. Voor een wereld die dat nodig heeft. Nou, die wedergeboorte en doop in de Heilige Geest zijn het dan twee verschillende momenten. Is het dan dat je het ene moet ontvangen het andere of kan het ook samen? Ik denk dat de Bijbel daar verschillende voorbeelden over geeft. Handelingen 10 zie je dat Petrus staat te preken in het huisgezin van Cornelius. En deze mensen weten van niks en de Heilige Geest valt op ze. En ze beginnen te profeteren en een nieuwe taal te spreken. Ze worden gedoopt met de Heilige Geest. Gedoopt, wedergeboorte was allemaal in één keer. En direct daarna worden ze gedoopt in water. Dus hier zie je dat het allemaal in één keer gebeurt. Maar je ziet ook situaties dat het niet in één keer gebeurt. Dat het verschillende momenten zijn. Ze kijken naar Jezus zelf. Ik denk niet dat Jezus wedergeboorte nodig had. Omdat Jezus is verwekt door de Heilige Geest. Toen hij gedoopt werd in water... kwam de Heilige Geest op hem, kreeg hij kracht, ging hij bewegen. Bij de discipelen zie je in Johannes 20 dat Jezus zijn Heilige Geest op ze blaast. Hij zegt, ontvang mijn Heilige Geest. Nou, er zijn verschillende gedachten over. Ik denk dat het een beeld is van wedergeboorte. Jezus blaast op ze, ontvang mijn Heilige Geest. En toch moeten ze nog even wachten. Wacht totdat je de Heilige Geest ontvangt. En met Pinkster komt de Heilige Geest over ze en beginnen ze meteen te preken. Dan zie je dat het twee verschillende momenten zijn. Handelingen 8. In Samaria, Filippus is daar geweest. Wonderen en tekenen gebeuren. Mensen komen tot geloof. Worden gedoopt. Komen tot wedergeboorte. En dan staat er dat ze Paulus, Petrus en Johannes erbij halen. Die komen daar ook naar Samaria toe. En die bidden dan onder handoplegging voor de doop in de Heilige Geest. De Heilige Geest komt over ze. Twee verschillende momenten. Wedergeboorte is al geweest. En toch gaan Petrus en Johannes daarheen. Voor de Geest van God, de kracht van God, die over ze komt. En daar gebeurde wat, omdat er was daar een tovenaar, Simon. En Simon die zag iets gebeuren toen de discipelen baden voor de doop in de Heilige Geest. Wat staat er niet bij? Maar er staat wel bij dat hij zag dat gebeuren. En hij vond het waarschijnlijk zo indrukwekkend. Hij bood daar geld voor. Van, hé, maar dat wil ik ook hebben. Ik wil het ook kunnen. Als ik dan mensen de handen opleg, dat dan op die manier de Heilige Geest over ze komt. Hij heeft iets zien gebeuren, waardoor hij daar geld voor over had. Nou, wat heeft hij gezien? Wat was dan die uiterlijke manifestatie die daar zichtbaar was, zodat Simon zei van nou, hier heb ik geld voor over. Dit wil ik kopen. Staat er niet bij? Ik vermoed zelf dat de uiterlijke manifestatie spreken in tongen is geweest en waarschijnlijk ook profeteren. En waarom? Er zijn 5 situaties in handelingen waar wordt gesproken over doop en over vervulling met de Heilige Geest. De eerste is met Pinksteren. Het vuur van God komt op mensen met vlammen. Komt als een windvlaag. En wat gebeurt? Ze beginnen te spreken in nieuwe talen. Handelingen 9. Paulus wordt over gesproken. Er komt Ananias, die bidt voor hem. Staat verder niet bij wat er gebeurt. We lezen later wel dat Paulus zegt, ik spreek meer in tongen dan wie dan ook. Handelingen 10. Cornelius. Petrus staat te preken, de Heilige Geest valt op ze. Wat gebeurt er? Ze beginnen te spreken in nieuwe talen. Handelingen 18, dat is de 5e situatie. Dan zie je dat Paulus in Efeze is. En er worden 12 mannen vervuld met de Heilige Geest. En ook daar zie je, ze beginnen te spreken in nieuwe talen en ze beginnen te profeteren. Dus je kunt zeggen dat er een koppeling is tussen de doop in de Heilige Geest, vervulling met de Heilige Geest en spreken in nieuwe talen. Daar is een verbinding. Jezus zei het ook zelf. Dit zijn de tekenen die de gelovigen zullen volgen. Onder andere, ze zullen spreken in nieuwe talen. Ik noem het wel eens de gebedstaal. Je geeft het gebed van de Heilige Geest in jouw woorden en je bidt dat hardop uit. Het is een gebedstaal die God je wil geven. En een geweldig hulpmiddel, denk ik, wat God je geeft. Paulus zegt erover, 1 Korinthe 14, het sticht jezelf. Het bouwt jezelf op. In het Engels staat het to edify of to charge up. Net als een batterij. Je wordt opgeladen door te spreken in die gebedstaal. Dat is ook logisch, want hoe komt geloof? Geloof komt door het horen van het woord van God. Dus als ik de Heilige Geest om me heen laat bidden, dan hoor ik woorden van God. En als ik het woord hoor, dan bouwt het mijn geloof op. Geloof komt door het horen en het horen komt door het woord van God. Als ik de Bijbel lees, als ik preken hoor, dan hoor ik het woord van God. Dat komt tot me en dat bouwt mijn geloof. Zo is het ook als ik hardop in nieuwe talen spreek. Dan hoor ik woorden van God en het bouwt mezelf op. Jacobus zei dat jouw tong het stuur van je leven is. Leven en dood zijn in macht van de tong. Dus onze woorden hebben ontzettend veel impact. Woorden hebben scheppende kracht. Je kunt met woorden kun je mensen maken, maar met woorden kun je ook mensen breken. Als ik positief spreek, dan gaat het mijn leven een positieve koers geven. Als ik continu negatief spreek, dan gaat het invloed hebben in mijn leven. Dan gaat het een negatieve invloed hebben. Als ik bovennatuurlijk spreek, als ik spreek in nieuwe talen, heeft dat ook impact. Dat gaat de kracht van God vrijzetten. Ik geloof dat tongentaal een heel mooie gave is van God om je geloof te bouwen, om je geloof sterker te maken. 1 Korinthe 12 tot en met 14, daar geeft Paulus wat instructies hierover. Aan een gemeente, dat moet je altijd in de gaten houden, de brieven zijn geschreven als een antwoord ergens op aan een specifieke gemeente. En hier is een vrij chaotische situatie en dan geeft hij daar wat instructies over. En dan zie je dat tongen en vertolking van tongen ook als gaven kan functioneren. Dus het kan voor jezelf zijn, het sticht je, het bouwt je op, is wat Paulus zegt. Maar het kan ook als een gave functioneren. Want als het tongentaal is en vertolking, dan is het als profetie. Een boodschap die God geeft op een bijzondere, bovennatuurlijke manier. Ik heb het een paar keer gezien in gemeentes, niet zo heel vaak. En ik heb één keer daar zelf een bijzondere ervaring mee gehad. Wij waren op de herstelweek en wij leidden daar het tienerprogramma. En er kwam op vrijdag, eind van de week, kwam mijn moeder naar mij toe. En zei, joh, mijn zoon heeft hier de hele week gezeten. Hij is 11 jaar. Ja, en het is eigenlijk een beetje over zijn hoofd heen gegaan. We zaten toen met een groep van 11 tot en met 19. Ja, zie ze allemaal maar eens te bereiken. Ze zegt, ja, het is eigenlijk een beetje over zijn hoofd heen gegaan. Hij had liever bij Herman Boon gezeten. Ik zei, nou, dat is wel dubbelsneu. Want als je 11 bent, mag je gewoon bij Herman in de tent zitten. Dus ze zei, nou, weet je wat, kun je nog even voor hem bidden? Dan, dat hij toch nog een zegen ontvangt deze week. Ik denk, nou, je hebt veel geloof in het gebed wat ik ga uitspreken dan. Maar goed, ik zei, oké, ik zal voor hem bidden. En ik nam iemand uit mijn team na de dienst en wij bidden voor hem. En tijdens het bidden had ik een aantal momenten dat ik een boodschap gaf in nieuwe talen. En we zijn klaar met bidden en hij kijkt me aan. Hij zegt, jij sprak in het Kiswahili. Ik zei, Kiswahili? Dat is een Nederlandse jongen dit. Ik zei, hoe weet jij dat dit Kiswahili is? Hij zei, nou, wij wonen in Tanzania. Mijn ouders zijn Bijbelvertalers en wij wonen in een bepaald gebied waar ze Kiswahili spreken. En dat jij in tongen bad, hoorde ik jou in het Kiswahili. Ik zei, nou, wat zei ik dan? Daar ben ik wel benieuwd naar. Hij zei, nou, het was iets met, Heer, dank u wel voor deze jongen, dat u hem gaat gebruiken om uw woord te brengen. En nog wat dingen erbij, een beetje in die strekking. Ik denk, tjoh, wat een impact zal dat hebben voor zo'n binkje van 11 jaar, als God op deze manier tot je spreekt. Maar voor mezelf ook, wauw. Dit is veel krachtiger, veel mooier dan dat ik eigenlijk had verwacht. Ik was altijd een beetje voorzichtig daarmee, terughoudend. Omdat ik in de cultuur was waar ze zeiden, van, nou, hou je daar maar verre van. Doe daar maar niks mee. En als je daar wat aan mee doet, zorg dan dat niemand het hoort, want dan moet het vertaald worden. Dus er zat een enorme kramp omheen. En ik heb inmiddels gezien op meerdere verschillende manieren, dat is iets heel moois, allereerst voor jezelf als je gebed staat. Het helpt je enorm, het brengt jouw gedachten in lijn met Gods gedachten. Ik weet niet of je dat kent, maar als ik aan het bidden ben, dan kan het zo zijn dat ik wel eens uitgebeden ben. Nou, ik weet het niet meer. En ik merk als ik dan in nieuwe talen ga bidden, dat er weer nieuwe dingen opkomen, nieuwe gedachten. En dat ik dan gewoon weer verder kan gaan bidden. En dan ben ik weer het einde van mijn eigen woorden. En dan bid ik weer in nieuwe talen. En dan merk ik dat God weer inspireert en dat je weer verder kunt bidden. Dus het heeft mij enorm geholpen in mijn eigen gebedsleven. Maar het kan daarnaast ook gebruikt worden als een gave die de gemeente opbouwt. En die de gemeente sticht. En in de kerkgeschiedenis zijn er wel behoorlijke brokken geweest over de koppeling tussen tongentaal en het doop in de Heilige Geest. Ik denk dat die koppeling daar is. Dat je kunt zeggen, als je in tongen spreekt, dan heb je de doop in de Heilige Geest ontvangen. Dat kun je zeggen, denk ik, op basis van de 5 situaties en handelingen. Maar we hebben het omgedraaid. Wat er gebeurd is dat we zeiden, als je niet in tongen spreekt, dan ben je niet gedoopt in de Heilige Geest. Alsof dat een brevet van bekwaamheid was, van nou, je hebt gewone christenen en je hebt de christenen die in tongen spreken. Nou, ik ken christenen die in tongen spreken, bij wie de vrucht van de geest nog aardig wat ontwikkeld moet worden. Nou, dan heb ik liever iemand die de vrucht van de geest zichtbaar heeft in zijn leven en niet in tongen spreekt dan andersom. Dus het zegt niks over jouw geloofsniveau. Het zegt niks over jouw wandel met God, over jouw oprechtheid of over hoe God naar je kijkt of over de kwaliteit van je geloof. Dat heeft er niks mee te maken. Staat er helemaal los van. Je kunt niet zeggen, als je niet in tongen spreekt, heb je niet de doop in de Heilige Geest ontvangen. Dat zou hetzelfde zijn als dat ik zeg, van, nou, ik ben hier met de Foundation for Life bus. Hij is hier naartoe gereden, dus er zit diesel in. Dat moet wel. Anders kan ik hier niet naartoe rijden. Ik kan niet zeggen, als mijn auto niet rijdt, zit er geen diesel in. Snap je de vergelijking? Ik kan niet zeggen, als ik niet in tongen spreek, ben ik niet gedoopt in de Heilige Geest. Dat kan een hele andere reden, misschien heb je er nooit naar uitgestrekt, dat kan ook. Maar je kunt het dus niet omdraaien. Daar komen problemen van, er komen kerkscheuringen van. En het geeft ook een stuk exclusiviteit. En zo is, nou ja, lang daarmee omgegaan. Wij hebben het en zij hebben het niet. Daar heeft het niets mee te maken. Maar als ik gewoon naar het woord van God kijk, dan zie ik wel dat Pinksteren, vervulling met de Heilige Geest, doop in de Heilige Geest en het spreken in nieuwe talen, dat het aan elkaar verbonden is. En ik wil graag de band vragen om naar voren te komen. Nou weet ik niet hoe u hier gekomen bent, waar u staat in uw wandel met God, waar u honger of dorst naar heeft. Maar ik ken God wel, ik ken zijn hart, ik ken zijn verlangen, in die zin beperkt natuurlijk, maar ik weet dat hij naar verlangt om zijn geest van liefde uit te storten. We hebben een gevende God. En als Jezus zegt, het is beter dat ik heen ga, zodat ik mijn Heilige Geest kan geven, dan is dat niet iets onbelangrijks. Dan is het niet iets kleins. Dan is het iets ontzettend waardevols. Als hij zegt, ik kan beter weg zijn, want dan kan ik mijn plaatsvervanger sturen. En dat maakt voor mij dat ik daar hongerig naar ben. En dat ik hongerig wil blijven daarnaar. Mijn Heilige Geest, ik wil u leren kennen. Ik wil die dagelijkse wandel met u hebben. Ik wil leven samen met u. Ik wil uw stem gaan leren verstaan. Ik wil dat ik beschikbaar ben voor u, om de Heer Jezus te verheerlijken. Ik ben beschikbaar ook dat de kracht van God, dat de gaven van God door me heen stromen en zichtbaar worden, zodat Jezus verheerlijk wordt. Niet om de gaven in zichzelf. Nee, maar dat is wat deze wereld nodig heeft. Deze wereld heeft het nodig dat zonen en dochters van God opstaan. Dat ze leven met de Heilige Geest. En dat ze die dingen gaan doen die Jezus deed. En die kunnen we niet vanuit onszelf. Paulus zei, het koninkrijk van God is niet in woorden, maar het is in kracht. Als ik naar mezelf kijk, dan zie ik vaak meer woorden dan kracht. Dan denk ik, Heer, ik wil me uitstrekken naar die kracht. Ik wil woorden en kracht. Waarom? Dat zie ik ook bij de Heer Jezus. Hij preekte en de wonderen en de tekenen volgden hem. Woorden en kracht gingen hand in hand. En hoe kwam dat bij Jezus? De kracht van de Heilige Geest was op hem. En wat ik wil doen met elkaar is dat we gewoon een lied zingen. En hoe je hier zit, ik denk dat we hebben allemaal dat nodig. De volheid van de Heilige Geest. En misschien zit je hier en denk je, maar wedergeboorte, de Geest van God in me. Ik weet helemaal niet of ik de Geest van God wel in mij heb. Nou, dan is dat misschien een mooi gebed naar God van, Heer, hier ben ik. Dank u wel, Heer Jezus, dat u voor mij bent gekomen. U bent voor mij gestorven, u bent voor mij opgestaan. U bent naar de Vader gegaan en heeft de belofte van de Vader, de Heilige Geest, uitgestort op alle vlees. Hier ben ik. Heer, wilt u in mij komen wonen. Ik heb dat nodig, die wedergeboorte, dat uw geest in mijn geest komt. En misschien denk je van die kracht van God. Daar heb ik nog nooit zo om gevraagd. Ik heb dat nooit zo gezien. Dat je hebt wedergeboorte en de geest van God op je. Hey, apart, is nieuw voor me. Maar als ik naar mijn eigen leven kijk, zie ik niet zoveel kracht. Heer, hier ben ik. Wilt u komen met uw kracht over mij? Ik heb dat nodig. Waarom? Om dat te doen wat u van me vraagt. Om Jezus te verheerlijken. Om vrijmoedigheid te ontvangen, om te getuigen. Vrijmoedigheid te ontvangen om uit te stappen en te bidden voor mensen die misschien een wonder nodig hebben. En misschien heb je dat allebei wel ontvangen al. En zit je hier en denk je, ja. Maar als ik een jaar, twee jaar terugkijk, was dat veel actueler. Was ik daar veel actiever mee bezig? Was ik veel hongeriger daarnaar? Het is weggelekt. Heer, ik heb het nodig dat u opnieuw mij vervult met uw Heilige Geest. Dat u opnieuw mij aanmoedigt, dat u mij gaat dringen met uw geest van liefde. Dat u iets in mij losmaakt. Waardoor ik weer over mijn grenzen heen ga en nieuwe dingen ga doen en achter u aanga. Waardoor ik weer de dingen belangrijk ga vinden die u belangrijk vindt. Heer, wakker dat in me aan. En misschien zeg je, nou, ik verlang daarnaar om die gebedstaal te ontvangen. Ik vind het iets moois wat de Heilige Geest daarin wil geven. Ik wil ook mezelf kunnen opbouwen, kunnen stichten, mijn geloof sterk kunnen maken, doordat de Heilige Geest om me heen bidt. Vraag daarom. Vraag daarom. Jezus geeft een prachtige belofte. Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan hem die erom vragen? God wil geven. Maar er is een Godgedeelte en er is een mensgedeelte. Het is geven en ontvangen. Het is ook, Heer, hier ben ik. En misschien is dat mooi om te doen straks naar God toe. Dat je gewoon tijdens het lied je ogen sluit en je handen opent waarmee je zegt van Heer, hier ben ik. Met mijn handen hef ik ook mijn hart naar u op. Ik ben van u. En het heeft ook te maken met ontvangen. Met geopende handen kun je iets ontvangen. Dus als een symbool onder hem, Heer, mijn handen zijn open. Ik wil ontvangen wat u wilt geven deze dag. Ook misschien vind ik het spannend. Misschien is het nieuw, misschien ken ik het helemaal niet. Heer, alles wat u voor me heeft. Ik heb honger en ik heb dorst. En ik bid dat die rivieren van levend water uit mij zullen stromen. Dat u alles wat u voor me heeft, ik wil dat hebben. Weet je, je kunt niet bescheiden zijn naar God als je vraagt om meer van de Heilige Geest. God verlangt ernaar. Dat we komen, dat we dorst hebben en dat we drinken van hem. Zullen we gaan staan met elkaar? Heer, dat u welkom mogen heten. Het is ons verlangen, Heer. Heer, dat u ons huis, onze levens doorwaait. Heer, dat u blaast met uw Heilige Geest. En Heer Jezus, dank u wel. Heer, dat u de doper bent met de Heilige Geest. U komt te dopen met geest en met vuur. Heer, en u weet hoe we hier staan. U weet wat we nodig hebben. Heer, misschien is het nodig dat de Geest van God in ons komt. Dat we opnieuw geboren zullen worden. Dat we verhuizen naar het Koninkrijk van het Licht. Heer, misschien moet dat vuur van God opnieuw aangewakkerd worden. Heilige Geest, wilt u het aanblazen. Heer, wilt u ons opnieuw wakker maken, wakker schudden. Heer, ik bid dat de kracht van u over ons zal komen. Heer, dat u iets doet in ons hart. Heer, dat u roept, Heer, naar deze wereld. Uw schreeuw naar deze wereld om in orde te maken tussen u en tussen mensen. Heer, dat wij vrijmoedigheid zullen ontvangen om te gaan en die boodschap te brengen. En dat we zullen zien wat de discipelen zagen. Heer, dat onze woorden, onze verkondiging gevolgd wordt met wonderen en met tekenen die daaraan volgen. Heer, ik bid dat woorden en kracht, dat het hand in hand zal gaan. Heer, ik bid voor een krachtige beweging. Heer, van uw koninkrijk in dit gebied. Vader, dank u wel. Heer, voor alles wat u aan het doen bent, Heer, in de laatste weken. Heer, dank u wel voor mooie ontwikkelingen, voor groei, voor een nieuw gebouw. Heer, dank u wel voor uw zegen. Heer, ik bid dat dat een steeds krachtiger getuigenis zal zijn in deze omgeving. Heer, ik bid dat uw leven gaat stromen door dit gebied heen, door deze mooie mensen heen hier. Heer, zegen ze zo, in Jezus' naam. Amen.